U mag in uw Bijbels gaan en u ziet het dan naar Lucas. Zullen we beginnen? En dan gaan wij vandaag verder met onze korte serie. Ik weet niet hoe lang die gaat duren, maar dus de mensheid van Jezus Christus verder naar voren te brengen. Ik heb gemeend dat te doen uit één tekst en daar ook inderdaad weer, net zoals we gebruikelijk zijn, doorheen te gaan. Ja, we gaan daar gewoon doorheen, omdat we daar gewoon observaties willen maken. Ik wil dat dingen uithalen. Het is geen gecompliceerde tekst. Maar ik denk dat het voor onszelf en voor ons beeld van onze Heer Jezus Christus verhelderend en verrijkend kan zijn. En ik hoop dat het ook doet. Misschien zit er niks nieuws voor u in. Dat zou best kunnen. Dan is het alleen maar een bevestiging van wat u al weet om nog een goed, of nog een beter en een krachtiger fundament neer te leggen. Zullen we zo met elkaar gaan bidden? O Vader, wat is het heerlijk om hier collectief bijeen te zijn. En wat is het heerlijk om als gemeente gelijkgestemd te zijn en het van u te verwachten. Ons te richten op Christus. Ons afhankelijk te weten van de Heilige Geest en uw woord te hebben. Heer, als gemeente hebben wij uw woord zo hoog staan. Maar we willen dan ook vragen dat wij als oudsten, als onderwijzers in deze gemeente, ook uw woord recht mogen snijden. En Heer, dat is niet aan ons, Heer. Ook al weten we dat daar zoveel dingen zijn, Heer, die we gewoon moeten toepassen. De tekst lezen, grammatica, woordstudies. Heer, het uiteindelijke begrip ervan. En de uiteindelijke verbanden die we leggen. En uiteindelijk de harmonie van het totaal van uw woord moet gegeven worden door uw Heilige Geest. O, een ongelovige kan uw woord als het ware lezen. Die kan uitleggen wat er in de tekst staat. Maar wij hebben meer nodig, Heer, dan alleen maar het uitleggen van de tekst. Wij moeten het begrijpen. Wij moeten het zien als het ware in ons hart. Wij moeten het proeven in onze emoties. Wij moeten geraakt worden van binnen, zodat onze ziel en onze wil in actie schiet. En ons aangezicht als het ware gericht is op Christus. Dat wij hem in geloof zien. En daar bid ik dan ook toe, Heer. Als we de ploeg mogen pakken om me voor te trekken in uw woord. Om de mensheid van Christus beter te doorgronden. Dan is het vandaag, Heer, misschien geen grote nieuwe preek, Heer. Niet met veel nieuwe dingen erin. Maar herhaling, Heer. En dat fundament van de mens Jezus Christus. Waar wij ons vandaag op willen richten. Omdat gestalte te geven en te begrijpen. En dan ook te weten, Heer Jezus, dat u volkomen mens bent. Leer ons dat. Neem ons zo mee, Heer. Neem ons mee door uw geest. Voed een ieder hier in ons hart. Opdat wij vernieuwd weg mogen gaan. Bemoedigd. Opgebouwd in ons geloof. Opdat wij krachtig mogen staan, zoals we ook dat lezen vandaag van de Heer Jezus. Vader, in zijn naam bidden wij. In zijn naam alleen. Amen. Lucas hoofdstuk 2, vers 39 tot 52. Ik heb deze tekst gepakt, omdat dit de enige tekst is van de jonge jaren van Jezus Christus. Hij is geboren. Dat weten we allemaal, daar staan een lange geschiedenis of het lange verhaal in Matthäus en Lucas. En in Marcus zijn we dat nooit tegengekomen. In Marcus was het direct de bediening van Jezus Christus, waar het mee begon. En er is maar één tekst die spreekt over de jonge jaren van Jezus Christus. Waar we hem ontmoeten als 12-jarige, waar iets gezegd wordt van de eerste 12 jaar... En waar ook iets gezegd wordt van zijn 12e tot aan zijn, zullen we zeggen, zijn ongeveer zijn 30e. En dat zit allemaal in deze tekst van vandaag. Daarom wil ik u meenemen. En ik hoop daar met elkaar heerlijk doorheen te gaan. Laat het gewoon met elkaar lezen. Lucas hoofdstuk 2, vers 39. We vallen een beetje midden in het verhaal. En dit is het moment dat Maria en Jozef in de tempel zijn om Jezus toe te wijden. Volgens alle rituelen die ze moesten doen, volgens de wet. En daar vallen wij middenin. En dit wordt ervan gezegd. En toen ze alles volbracht hadden, dat was alles overeenkomstig de wet. Ja, de reinigingsrituelen na 40 dagen. Wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dat was het eind, je zou kunnen zeggen, van het totale geboorte van Jezus Christus. En dan vers 40. Het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis naar Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze 1 dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel waar hij zat te midden van de leraren, terwijl hij hen naar hen hoorde en hen vragen stelde. En alle nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij, en dat zijn zijn ouders, hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei dat hij hem kent. Waarom heeft God dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug. En kwam te Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Een kort verhaal, hè? Een heel kort verhaal. En we lazen het al. Jezus was uit de tempel naar huis gegaan in Nazareth. Dan is er 1 zin tussen, vers 40, en dan is Jezus al 12 jaar. En als je dit leest, dan lees je daar iets bijzonders in. Alsof hij een bijzonder kind was. En we hebben heel wat wonderkinderen gehad en bijzondere kinderen, hè? Zal ik u eens een paar noemen. Wonderkinderen van de laatste eeuwen. En als u intoetst het wonderkind van Lübeck, misschien niet u bekend, maar Christian Heinrich Heineken, en niet dat biersoort, maar Heineken, ja, ook wel het wonderkind van Lübeck genoemd, een legendarisch Duits wonderkind werd het genoemd. En luister eens, op 8 weken tijd sprak hij Duits. Op 1-jarige leeftijd las hij de 5 boeken van het Oude Testament door. 1-jarige leeftijd. Op zijn 2e en zijn 3e las hij het Oude Testament in het Latijn. Dat is een wonderkind. Het was 1 probleem, hij is maar 4 jaar oud geworden. En wie kent hem niet? Wolfgang? Amadeus Mozart. Was dat een wonderkind? Yes. We kennen al zijn muziekcomponenten en we hebben hem als muzikant, maar het was een wonderkind op 3-jarige leeftijd. Begon hij al orgelles te nemen, niet van iemand die hem leerde, maar zelf. Hij hoorde het en hij speelde het en hij deed dat gewoon vanuit zijn eigen kracht, in zo gezegd. Op 6-jarige leeftijd schreef hij de eerste stukken en op 8-jarige leeftijd, dan ging hij ook gelijk al op tournee als 6-jarige. En op 8-jarige schreef hij zijn eerste symfonie. Dat is nogal wat. Er zijn er een paar. Er is nog een. Truman Henry Safford. Dat is een Amerikaan. Als 9-jarige werd hem de vraag gesteld door een priester. Vertel mij eens hoeveel 365 maal 365 is. Hij had 2 minuten nodig om het te berekenen. Als u dat intoetst op uw rekenmachine, dan komt er zo'n E te staan. Error. Deze smart boy, 9 jaar oud, had daar binnen 2 minuten het antwoord voor. Ik zal u het antwoord niet voorlezen, maar het heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keer 3, 36 cijfers. Binnen 2 minuten. Dat is nogal wat. Een wonderkind. Dat is bijzonder, hè? Of William James Sidus, Overleden in 1944. Men schatte dat zijn IQ tussen de 250 en de 300 lag. Op 18 jaar oud, of 18 maanden oud, las hij de New York Times. Als achtjarige beheerste hij Latijn, Griek, Frans, Russisch, Hebreeuws, Turks en Armeniaans en had een eigen taal ontwikkeld. Dat is nogal wat. Op 11-jarige leeftijd begon hij aan Harvard University. En er werd beweerd aan het eind van zijn leven, toen hij ouder was, dat hij 40 talen en dialecten beheerste. Of wat denken we van de schaakgrootmeester Bobby Fischer? Dat is een die misschien wel bekend is, hij is in 2008 overleden. Die heeft als 14-jarige behaald, werd hij kampioen van Amerika. En als 15-jarige schreef hij de boeken in dat hij met een volmaakte score kampioen werd. 11 punten uit 11 wedstrijden. Nooit eerder behaald en nooit na die tijd geëvenaard. Schaakgrootmeester op zijn 15e. Dat zijn wonderkinderen. Is het niet? Want vandaag wil ik u meenemen en aan de voeten gaan zitten van een andere wonderkind. En dan wil ik niet zo'n nadruk leggen op zijn wonder, maar wel op zijn kind. En bijzonder was die. Reken maar. De Bijbel zegt er heel weinig over. En Lucas laat ons juist de gewone kant van Jezus zien. Over zijn 12 jaar, of eigenlijk over zijn eerste 30 jaar, wordt niets geschreven dan dit stukje. Ze gaan uit de tempel van Nazareth. Die jongen groeide op. Dan hebben we een 12-jarig moment waar hij de tempel ingaat. En dan het laatste vers 52 en hij groeide verder op. De genade van God en aanzien van God en mensen. En dan begint Jezus zijn bediening. Om maar te benadrukken dat het een gewoon kind was. Maar ook een bijzonder kind. Een heel bijzonder kind. En ik heb u vorige week ook laten meenemen naar die geloofsbelijdenis. Weten we het nog? Om ook de gewone mensheid van Jezus duidelijk naar voren te brengen. En al deze wonderkinderen, we lachen daarom, we hebben het net gehoord. En wij zitten daar te kijken en zeggen, we hebben niets met hem. Ik bedoel, wie kan er nou 6 keer 365 achter elkaar berekenen, bij elkaar op of vermenigvuldigen? Dat gaat mijn verstand boven. 1 keer heb ik al moeite mee. 365 keer 365, laat staan 6 keer. Dat is een memory error. Maar dat wij ook inderdaad de mensheid van Jezus Christus duidelijk voor ogen hebben. Ik heb u toen de vorige keer die geloofsbelijdenis laten lezen uit het jaar 451, als ik het juist heb. Laat ik daar nog 1 stukje uit lezen voordat wij naar het leven van de Heer Jezus gaan. En dit staat daarin. Daarbij wordt het onderscheid tussen de naturen, zijn godheid en zijn mensheid, die naturen, die twee naturen, worden in geenerlei wijze teniet gedaan door de vereniging, maar veel eer dat de kenmerkende eigenschappen van elke natuur bewaard en samengebracht worden in één persoon. En wat dit zegt is dat zijn mensheid een volmaakte en een volledige mensheid was en niet werd opgeslurpt of opgeslokt of overheerst door zijn godheid. Wat ook volmaakt was. En wat er volledig in aan de Heer Jezus aanwezig was. En daarom is de Heer Jezus ook onvergelijkbaar. En daarom worden wij ook altijd in een spagaat getrokken. Als we de Bijbel lezen en het leven van de Heer Jezus volgen. En vandaag wil ik gewoon door deze tekst heen om zijn mensheid naar voren te brengen. Met name zijn kindheid. En dat begint bij vers 39 en 40. En laten we het gewoon nog even lezen. En dit is Jezus' leven tot zijn 12e jaar in deze 2 versen. En eigenlijk alleen maar vers 40. Laat ik gewoon vers 40 lezen. 39 heb ik al uitgelegd. Dat gaat nog over de reinigingsrituelen voor Maria en ook voor Jezus. En het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Jezus was 40 dagen oud in vers 39. En dit wordt alles gezegd om vervolgens in vers 241 verder te gaan met de 12-jarige Jezus en het verhaal naar de tempel toe. Dat hij mee mag gaan naar Jeruzalem. Maar in dit vers staat ontzettend veel. Er staat ontzettend veel. Ga nu eens mee naar Lucas hoofdstuk 1 vers 80. Dat is een klein stukje terug. Want daar worden we... Eigenlijk maakt Lucas daar een hele mooie verbintenis. En dit gaat over Johannes de Doper. In Johannes de Doper, daar wordt iets over gezegd. In dit vers. En wat staat daar? Lucas 1, vers 80. Het kind nu groeide op en werd gesterkt in de geest. En dat moet een kleine G zijn. Dus iemand die een NBG heeft. Frans? Of wie nog meer? Dan staat een grote G. Krassen door en maak er een kleine van. Sorry dat ik het zeg. Dit keer moet de NBG aangepast worden. Want het spreekt niet over de Heilige Geest. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat hier gesproken wordt. Jij hoeft dat niet te doen, hè? Ik wil geen... Maar de vertalers hebben dus ervoor gekozen om deze pneuma, die geest, te zien als Gods geest. Maar doorheen het hele hoofdstuk wordt de Heilige Geest elke keer benoemd als Heilige Geest. Als Heilige Geest. Hoofdstuk 1, vers 15. Hoofdstuk 1, vers 41 en zelfs 67. Er wordt de Heilige Geest elke keer als Heilige Geest genoemd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat over Gods geest, maar de geest van Johannes. Hij groeide op in zijn geest. Hij werd gewoon volwassen. Ik meld het er maar even bij. Maar het gaat mij over het eerste stukje. Het kind groeide op en werd gesterkt, staat er. Eigenlijk betekent het niets anders letterlijk dit. Hij groeide op en werd krachtig. 100% identiek aan de eerste woorden van hoofdstuk 2, vers 40. Hij groeide op en werd krachtig bij Jezus. Het kind groeide op en werd krachtig. Exact dezelfde woorden in het Grieks. 100% komen ze overeen. En dat zegt nogal wat, is het niet? Over de vergelijking die Lucas maakt tussen Johannes de Doper, hoe die opgroeide, en hoe Jezus opgroeide. Dat ze allebei letterlijk fysiek opgroeiden. Dat er geen verschil was tussen Johannes en Jezus. Ze groeiden allebei op en werden krachtig. En de een werd krachtig in de geest, zoals bij Johannes dat staat. Maar bij Jezus wordt er nog iets meer gezegd. Maar het is belangrijk om die observatie te maken. Zie maar, als je inderdaad gaat kijken naar het leven van Jezus en wat voor woorden Lucas daar gebruikt, dan zet hij als het ware deze twee gewoon naast elkaar, tijdsgenoten, 6 maand verschil, en ze groeiden gelijk op, als kind. Geen verschil, ze groeiden op en werden krachtig. Wel, ze namen toe in lichamelijke postuur, ze groeiden gewoon op, zichtbaar, van een kleine baby tot peuter, kleuter. Welke volgorde komt er dan hier achteraan? Totler? Nee? Waar zitten we dan al? Zitten we dan al bij kind? Ja, ik denk het, hè? Dat is eigenlijk, laten ze niets anders zeggen, dat Lucas hier zegt, Jezus groeide op als gewoon kind. Als ieder ander kind. Weet je wat dan bijzonder is? Als je dan de apocryfe boeken leest, sommige apocryfe boeken, niet alle boeken die in de Bijbel erbij gevoegd zijn, maar gewoon boeken uit die tijd, dan wordt Jezus wel eens heel anders voorgeschoteld. Dan wordt het zelfs zo dat Jezus in zijn mensheid al bijna alwetend wordt voorgeschreven. Of alwetendheid wordt toegeschreven. Er is zelfs een leuk verhaal als je dat leest. Ik weet niet precies in welk apocryf boek dat is. Dat de 5-jarige Jezus met klei aan het boetseren is en hij is een mus aan het maken. En hij heeft 2 mussen gemaakt. Die heeft hij als kleine jongen, als 5-jarige, geboetseerd. Hij klapt 2 keer in zijn handen en ze worden levend en ze vliegen weg. We lachen erom. Of dat hij daar loopt en dat hij een palmtak zegt tegen een palmtak, buig neer. En dat het zo de palmtak neerbuigt om schaduw te geven aan zijn moeder. Dat is niet, die fantastische dingen komen wij niet tegen in Lucas, hè? Tot nu toe. Lucas zegt heel eenvoudig, het was een jongen en hij groeide op en werd krachtig. Gewoon mens. Gewoon mens. Lucas geeft aan dat Jezus normaal opgroeide, verstandelijk opgroeide en zijn bevattingsvermogen groeide. Natuurlijk. En dit is ook waar wij in de gaten moeten houden. En daarom begon ik ook met zo'n introductie over die wonderkinderen. Jezus, zijn leven was niet beïnvloed door zonde. Dat moeten we wel goed in ogenschouw nemen. En daar kom ik misschien de volgende keer of binnenkort een keer op terug. Misschien zeg ik, maar ik denk het wel. De zondeloosheid van de Heer Jezus. Jezus was onbeïnvloed, of had niet die negatieve invloed van zonde die wij kennen, of die Johannes de Doper kende. Maar hij was, als mens groeide hij op. Als God kon hij niks nieuws leren, dat zijn we het toch over eens. Ja, die naturen, alwetend in zijn godheid, maar in zijn mensheid groeide hij gewoon op. Het kind groeide op. Maar er wordt ook gezegd hoe Jezus opgroeide. Want kijk maar eens naar vers 40. Ja? Er staat niet alleen hij groeide op, maar hij werd krachtig. En dat is een mooie term, hè? En dit is dus de eerste 12 jaar, wordt dit als het ware. Dit spreekt over zijn eerste 12 jaar. Ik zeg niet dat hij direct op zijn 12e stopte of noem maar op. Nee, nee. Dit spreekt globaal over de eerste 12 jaar. Het eerste stukje, het kind groeide op, spreekt over zijn fysieke groei. En dat krachtig, wat spreekt dat over? Zijn innerlijke groei. Zijn innerlijke groei. Zijn geestelijke, mentale, intellectuele en zelfs zijn religieuze ontwikkeling. Ja? Hij ging van kind naar volwassen. Dat is wat daar staat. Hij groeide op en werd een innerlijk krachtig volwassen man. Hij groeide dus niet alleen fysiek. Het kind groeide op. Maar dat was niet alles wat er staat. Hij werd krachtig. Hij werd dus niet alleen ouder. Dat is waar wij volwassenheid aan koppelen. Hè? Als wij hier in onze maatschappij leven, ben je 18, dan ben je volwassen. Dan mag je een pint gaan halen. Sommigen van 18 die zijn nog toddler. Ja? Dat zijn nog ukkepuk. Dan zie je dat er eigenlijk een schitterend voorbeeld is wat hier staat. Jezus werd van innerlijk een krachtige man. En dit spreekt over zijn eerste 12 jaar. Hij groeide in kracht. Hij werd man in geestelijk opzicht, intellectueel opzicht, in mentaal opzicht. Hij ging verantwoordelijkheid nemen. Hij ging zijn mannetje staan. Kunnen wij wat van leren, hè? Als dit van de Heer Jezus gezegd wordt, dan is de vraag, zijn wij volwassen? Jongeren, zijn jullie volwassen? Zijn jullie krachtig geworden van binnen? Ja, jullie groeien al de hoogte in. Bij een aantal moet ik al tegenop kijken. Maar zijn jullie krachtig? Zijn jullie gegroeid in jullie mentale capaciteiten? Gebruiken jullie dat, dat jullie gegroeid zijn om God te verheerlijken? Zijn jullie volwassen van binnen? En dat is wat hier staat. Maar weet je, er staat nog meer. Er staat niet alleen het kind groeide op en werd krachtig, maar er staat nog iets achter. Want dit is eigenlijk de bron waar zijn kracht vandaan komt. Het geeft aan, ik zal het even lezen, het kind groeide op, werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid. Dat is eigenlijk hoe hij krachtig werd. Ja? Dit was waardoor hij krachtig werd. Ze horen bij elkaar, deze laatste twee. In de Griekse context horen die twee bij elkaar. Hij werd krachtig, je zou wel kunnen zeggen, door de wijsheid van God. Hij werd met wijsheid vervuld. Kun je dat nagaan, dat dit van de Heer Jezus gezegd wordt in de eerste 12 jaar? Dat hij met wijsheid vervuld werd? In dat opzicht was het een wonderkind. Een uniek kind. Niet te vergelijken met enig ander kind. Andere kinderen, wat ik die net noemde, die hadden een speciale gave. Ja? Muziek, schaken, wiskunde. Rekenen zou je kunnen zeggen. Ja. Of taal. Ja. Als je op 18 maanden al of op 8 maanden Duits spreekt. Dat is behoorlijk knap. Ja. Redelijk. Oh. Ik spreek het op mijn 40ste nog niet eens. Wat? Op mijn 44ste nog niet eens. Maar bij de Heer Jezus staat er iets anders. Hij werd krachtig doordat hij werd vervuld met wijsheid. Weet je wat het woord vervuld is? Dat is progressief. Als je dat in de Griekse tekst bekijkt, het is niet eenmalig dat hij vervuld werd en dat was voldoende. Het was een progressief geheel. Dat Jezus dus opgroeide als kind, krachtig werd, doordat de wijsheid van God, of dat hij groeide in wijsheid. Dat was een progressief iets. Hij ging, naarmate hij wat ouder werd, kon hij steeds meer wijsheid aan. En het ging dat zijn begrip meeging en zijn wijsheid groeide. Progressief. Zeg, hoe hoog verheven wij ook vaak van Christus denken, hoe geweldig hoog wij hem ook in aanzien hebben, hier staan wij oog aan oog met de Heer Jezus als kind, die groeide, zoals u en ik. Ja, in een andere versnelling, en waarschijnlijk met andere componenten, ja. Maar dit maakte hem krachtig. Het was progressief, maar het was ook passief. Er staat niet, hij vervulde zichzelf met wijsheid. Oftewel, het was geen overheveling van zijn goddelijke natuur naar zijn menselijke natuur. Nee, het werd hem van buitenaf aangedaan. Het werd hem gegeven van buitenaf. Het was passief. Iemand anders bewerkte de vervulling in de Heer Jezus. En als ik het goed begrijp, en nu komt er een stukje theologie die ik hier opplaats, die ik vorige week ook heb aangehaald, was dat de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus. U bent in Lucas 1 vers 35. Zullen we daar eens heen gaan? Lucas 1 vers 35, daar is de engel die spreekt met Maria. Die zegt dit. En de engel antwoordde en zei dat er daar de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogsten zullen u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Nou, we weten allemaal dat dit spreekt over de bovennatuurlijke bevruchting, mag ik wel zeggen. Ja? Van Maria. Daar was geen man bij aanwezig. Het was door de Heilige Geest in haar schoot ingeweven. En vaak hebben wij de gedachte dat, en dat staat hier ook, dat het alleen maar voor Maria geldt. Dat de Heilige Geest over haar kwam. Maar als we de hele bediening van de Heer Jezus, en ik heb je vorige week al meegenomen naar een profetie uit het Oude Testament, we komen er nog een paar tegen vandaag. En als wij verder gaan, dan zien we dat de Heilige Geest eigenlijk continu in het leven van de Heer Jezus aanwezig is geweest. En als ik deze tekst zo lees, en gelukkig zitten een aantal grote theologen met mij, die inderdaad zeggen wel, het is gewoon heel aannemelijk dat ook de Heilige Geest vanaf dag 1 bij de Heer Jezus aanwezig was. Alleen al het feit dat Johannes de Doper toen Maria bij haar tante kwam. Bij haar tante kwam. Ik was even nadenken. Ik zat het hier ter plekke op te maken. Hè? Niet dat ik het verzin, maar ik moet even het verhaal. Dat Johannes de Doper opsprong in haar schoot. Een gedachte niet alleen dat Johannes de Doper, waarvan geschreven staat, ja, dat hij vanaf zijn geboorte of vanaf zijn bevruchting de Heilige Geest over hem was. Maar dat het ook heel aannemelijk is dat Jezus hetzelfde had. Waarom Johannes de Doper zijn voorloper wel, maar de grotere die hij aan moet kondigen niet. En het wordt niet zo expliciet gezegd in de tekst. Ben ik mee eens. Maar de implicaties zijn er wel. En die mogen we denk ik niet missen. Ook het feit dat in dit vers dat vervuld van buitenaf gedaan wordt. Jezus werd vervuld. Wel hoe? Door wie? Want het is passief. Dat betekent dus dat Jezus, dat het naar hem gedaan wordt. Dat het heel aannemelijk is dat het de Heilige Geest was. Ik ben hier minder dogmatisch over. Maar als we alle puzzelstukken bij elkaar leggen en ik hoop dat u met me meegaat, dan kunnen we daar rustig staan en zeggen, ja, dat is aannemelijk. Maar wat kreeg de Heer Jezus? Hij kreeg wijsheid, wat we lazen. Vervuld met wijsheid. En we zagen het al dus dat het progressief was, dat het passief was, het werd hem gedaan, hij groeide en het was wijsheid. En wat je er eigenlijk aan kan concluderen, is dat Jezus steeds meer wijsheid van God kreeg over wie hij was. En wat Gods woord over hem zei. Dat betekende dat Jezus verder groeide in kennis, steeds meer en meer kennis vergaarde over de weg en de toewijding die hij moest hebben aan de Heer. Het werd hem steeds duidelijker wat Gods wijsheid was voor zijn leven. Wat zijn doel was op aarde. Hij ging steeds helderder begrijpen wat Gods plan was voor zijn leven. Dit was niet volgeprogrammeerd. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Dat is wat ik hieruit wil halen, deze observaties. Jezus kreeg langzaam, maar zeker, groeide hij op van kind als kind. En hij groeide op steeds verder in het besef wie hij was. Dat is wat we hier begrijpen. Het kind werd krachtig Het kind groeide op, werd krachtig. Hoe? Door de wijsheid van God. Hij begon steeds helderder te zien wie hij was. Waarom denk ik dat die wijsheid van God gegeven wordt? Gaat u nog even terug naar Jesaja hoofdstuk 11. Om het eraan vast te koppelen. En dit is een van de teksten waarvan ik ook denk dat het van toepassing hier is. Omdat het zo helder spreekt over de geest des Heren die op de Messias zou rusten. En die geest des Heren als in zijn mensheid. Ja. En natuurlijk ook in de volmaakte harmonie van de drie eenheid. Eén in wezen. En toch drie personen. Dan staat er in vers 2 van Jesaja 11. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. En dat is eigenlijk exact wat wij lezen in Lucas. Ja? In hoofdstuk 2 vers 40. Waar zo duidelijk staat dat hij opgroeide en vervuld werd. Ja, krachtig werd en vervuld met wijsheid. Die wijsheid werd hem door de Heilige Geest gegeven. Dat is wat ik begrijp ook uit Jesaja hoofdstuk 12. Dit verband kunnen we niet missen. Jezus groeide op. Op normale menselijke wijze. Dat is wat hier staat. Hij groeide op. Normale menselijke wijze. De Heilige Geest doseerde, als ik het zo mag zeggen, de hoeveelheid wijsheid die de Heer Jezus in zijn mensheid aankon. En steeds meer en meer en meer en meer. Hij groeide in wijsheid. Ik hoop dat u dat voor u ziet. Dat de Heer Jezus, en daar staan we met kerst bij stil, we bejubelen hem als kind in de kribbe. En al heel snel verheffen wij zijn godheid over zijn mensen. Hij was letterlijk een baby. Een echte baby. Hij is gewoon een baby geweest zoals u en ik. Hij is gewoon kind geweest zoals u en ik. Zijn begrip groeide zoals dat van u en ons. Alleen hij werd krachtig gemaakt. En dat was het verschil ook met Johannes de Doper. Waar dat niet van gezegd wordt, deze woorden. Hij werd krachtig gemaakt. Door de wijsheid die hem gegeven wordt. Door de Heilige Geest. Hij was niet voorgeprogrammeerd. Hij groeide op. Als mens. Dit is alles wat er gezegd wordt over de eerste 12 jaar. Is het niet bizar weinig? Is waar, hè? En toch zitten die hele belangrijke observaties in die ik u heb mee willen geven. Hij groeide in de wijsheid van God. Maar laten we eens verder gaan met het verhaal, het voorval op 12-jarige leeftijd. Een markant iets. Jezus leven bij zijn 12e jaar, vers 41 tot 51. Ik ga het niet helemaal meer lezen, ik ga gelijk door de tekst heen. U heeft het voor u. Dat is nogal een lang stuk om weer te lezen. We weten het vaak. Het is Jezus die naar de tempel gaat en zijn ouders gaan terug en ze vergeten hem. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè. Hij blijft achter. Ze komen terug, ze vinden hem. En uiteindelijk gaat hij mee. Dit is het enige wat we weten van de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Ja, het zit ook in mijn tas, Annemarie. Weet je wat het bijzonder is van deze tekst? Als we deze versen doorlopen, dan zullen we één ding zien. Hier komen wij duidelijk tegen. Hier zien wij duidelijk dat Jezus wist wie hij was. Ik heb u net laten zien dat hij groeide in zijn besef. En hier, als 12-jarige, wist hij wie hij was. Dat zien we straks ook. Het antwoord naar zijn moeder toe is niet een brutaal antwoord van waarom zocht je, heb je niks meer nodig, waarom zocht je? Wist je niet dat ik in het huis van mijn, wiens vader? Mijn vader moet zijn. En daar ligt de sleutel. Maar laten we er eens doorheen gaan. Lucas 2 vers 41. Zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. Vanuit het Oude Testament waren er drie grote feesten waar eigenlijk iedereen naar Jeruzalem moest komen. We hebben net het paascha afgerond in Marcus, dus het staat ons nog helder voor de geest. Jeruzalem is vol, iedereen trekt erheen. Het waren hoofdzakelijk de mannen die heen gingen. Als de vrouwen heen gingen was het bijzonder, dan was het een getuigenis van hun toewijding. Of van de mogelijkheden die ze hadden. Vrouwen bleven ook vaak thuis. Waarom? De kinderen bleven thuis. De kleine kinderen bleven thuis. Het was heel ongebruikelijk dat alle kinderen meegingen. Dat was niet nodig. Ze gingen pas mee vanaf 12 jaar. Een jaar voor de bar mitzwa. Voordat ze werkelijk ook man werden, mochten ze al mee om het mee te maken. En ze gaan op naar Jeruzalem. Een 100 kilometer ongeveer. Ik heb het niet exact berekend, maar dat is een grote ruwe schatting van mij. Ze gingen naar het Pascha. Pascha, weten we nog, was niet alleen die ene dag, maar het hele feest. Ook het feest van de ongezuurde broden zaten eraan vast. En dan in vers 42. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals bij dit feest gebruikelijk was, optrokken. Jezus was 12 jaar. Ik zei het al, kinderen bleven thuis. Vanaf 12 jaar mochten ze mee. Dat werd ook gestimuleerd, dan konden ze het zien. En je mag aannemen dat de Heer Jezus hier naar uitgekeken heeft. Als hij gegroeid is in zijn kennis en wijsheid van God, dan was dit een moment wat volgens mij sprankelde voor hem. Lezen verder. Daar komen we dat bijzondere voorval tegen. En de feestdagen, die waren voleindigd. Hè? En de feestdagen voleindigd. Dus gewoon het feest is over. De 8 dagen zijn over. Pascha plus de 7 dagen van de ongezuurde broden. Bleef het kind Jezus bij hun terugreis naar Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar ze vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was. Ze gingen 1 dag reis ver. Zochten hem onder verwanten en bekenden. En ze vonden hem niet. Ze keerden terug naar Jeruzalem. Hem zoeken en de geschiedenis na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel. 12-jarige Jezus mag mee. Want dit is geestelijke ecstasy voor hem. Hè? Dit is hetgeen waar hij dus in moet nagaan. Hij is krachtig geworden. Want dat staat in die vers 40. Hij is opgegroeid krachtig. De wijsheid van God in hem. Niet dat hij alleen maar kan calculeren wat 365 tot de macht zoveel is. Maar de wijsheid van God. Hij heeft het Oude Testament moeten leren. Zoals u en ik het moeten leren. En hier is hij op het punt dat hij mee mag. En het was eigenlijk, Lucas vertelt helemaal niks over wat er op het feest gebeurt. Hè? Ze gaan heen en toen de dagen voleindigd waren. Dat laat Lucas ook zien. Het gaat mij hier niet over het feit dat het Pascha is. Het gaat over Jezus. Het gaat over Jezus en zijn rol hierin. Wat er gebeurt met de Heer Jezus en vooral wat hij declareert. En ze reisden vaak in een groots gezelschap. Veilig is het niet. Ja, vanaf Nazareth naar Jeruzalem is een behoorlijk lange rit. Ze deden daar 3 of 4 dagen over. En ze gingen feitelijk met zo'n grote caravan. Geen collectief. Er zijn vrienden en bekenden, dat lezen we ook. Ja, dat ze hem zochten bij verwanten en bekenden. Dus ze gaan met een reisgezelschap waar een grote mate van bekendheid is. Ze zijn vertrokken uit Jeruzalem. Ouders van Jezus, en wat lezen we hier ook, hebben geen enkele twijfel over hun zoon. Dat is toch waar? Zij hebben zich geen enkele zorgen te maken over die reis. Ik kan me zo voorstellen dat Maria op een gegeven moment bij Jozef aankomt en zegt, hey, Jozef, heb jij Jezus gezien? Nee, man. We kennen hem toch? Er is toch geen makkelijker kind dan Jezus? Er is toch niemand die zo wijs is als hem? Hoeven we voor hem toch geen zorgen te maken? Nee, heb je gelijk. Okay. Een dag reis ver. Als ik u zeg dat ze 3 tot 4 dagen reisden, dan is dat een behoorlijk eind, hè? Dan zijn ze al 25, 30 kilometer op weg. Het is avond. Jezus is er niet bij. Ze gaan navraag doen. En dan dat vinden ze Jezus na 3 dagen terug. Dat is 1 dag terugreizen, hè? Dus ze zijn een dag heen, een dag terug en een dag zoeken. Dat zijn de 3 dagen. Zien we het? Ja? En ze vinden uiteindelijk Jezus. Vers 46, laten we het even verder lezen. Hier zien we Jezus als wat? Voor als enige keer in de Bijbel, zou ik zeggen, zien we hier Jezus als leerling. Na dit punt komen we hem alleen maar tegen als leraar. Rabbi, meester. Dit is de enige keer dat we hem tegenkomen als leerling. En laten we dat niet vluchtig overheen lezen. Gezien na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel. En hij zat te midden van de leraren terwijl hij naar hen hoorde en hen vragen stelde. Daar had ik bij willen zijn. Weet je niet? fascinerend. Ik kan geen betere theoloog verzinnen dan de Heer Jezus in zijn jonge jaren. Ik denk dat ik daar nog een beetje met hem mee kon, zo af en toe. Oh ja. In zijn latere jaren zo. Gaat allemaal over je hoofd. Dus, zou je bijna denken. Maar hij sprak heel eenvoudig. Wat hier duidelijk staat, is dat Lucas ons meeneemt naar de kind, Heer Jezus. Naar de mens, Heer Jezus. Hij zit hier aan de voeten van de grote leraren. En ik stel mij zo voor dat hij in zijn stadje Nazareth, waar een synagoge was, waar hij later ook onderwijs gegeven heeft, waar niet de grote meesters waren, de grote leraren, die zaten in het Sanhedrin. Weet je wat nog? Dat was de elite die daar zat in Jeruzalem. Dat waren de theologen. En hij zit er aan de grote voeten van deze leraren in het Sanhedrin. In de tempel. Maar Jozef van Arimathea, Nicodemus, zullen er hoogstwaarschijnlijk bij gezeten hebben. We weten niet hoe oud ze waren, want later, als ze 20 jaar verder zijn, dan komen ze bij de Heer Jezus. We weten dat u de leraar bent. Dan noemt Nicodemus, noemt de Heer Jezus zelfs rabbi, als ik het juist heb. Hier zit de Heer Jezus. Aan de voeten van die grote leraren. Dit is zijn kans om deze grote leraren eens te ondervragen. De leraren in Nazareth heeft hij al lang de oren van het hoofd afgevraagd. En de antwoorden moeten ze hem schuldig blijven. Ze zijn leeg, meer kunnen we niet bieden. Jezus, meer hebben we niet te bieden. Daar moet je heen, de hogeschool. Maar stel het je maar eens heel menselijk voor. En dit is het moment, en dit is volgens mij ook het punt waarom we kunnen stellen dat Jezus hier naar uitgezien heeft. 12 jaar, vol van de wijsheid van God, geleid door de Heilige Geest, zelf studerend in Gods woord. Laten we dat niet vergeten. En dat ging vaak daar met vraag en antwoord. Rabbijnen die onderwijs gaven met vragen. En dit is het moment dat hij mogelijk zelfs voor de eerste keer de grote stad ingaat. Natuurlijk, hij is er ook geweest voor. Is hij daar eerder geweest? Hij is er eerder geweest. Maar tussentijds weten we er heel weinig van. Meestal was het zo dat ze tot 12 jaar daar niet kwamen. 12 jaar mochten ze mee. En dit was natuurlijk ook het moment, het Pascha, waar alle grote rabbijnen kwamen. Dus dit was ook een uniek moment. Het was niet zomaar de standaardleraren die er waren. Maar eigenlijk alle grote leraren die er ook maar waren, die kwamen bij elkaar. Dat was het Pascha. Dat was het moment. Maar waar wordt over gesproken op het Pascha? Wat is het Pascha? De uittocht van Egypte. En dat ingesteld werd. De eerste, de 12e van de maand. En op de 14e moest het lam geslacht worden. En over wie gaat het uiteindelijk? Een verwijzing naar. Oh, reken maar dat als de vragen gesteld werden, dat de Heer Jezus op het puntje van zijn stoel zat. En wie weet het antwoord hierop? Zie je dat armpje omhoog als het zo werkte? Ik beeld me het maar in. Ja? Dit is voor hem het hoogtepunt. Het staat er niet zo, maar dit moet een fenomenaal moment voor hem zijn. Waarom? Hij blijft achter. 3 dagen. Hij is net als Mozes op de berg. Hij at niet en hij dronk niet. Hij is in de aanwezigheid van de Heer. Er staat niks over waar hij slaapt. Nergens waar Lucas over spreekt van hoe hij aan eten kwam. Oh. Het enige waar hij hier mee bezighoudt is dat hij wil leren. Dat is wat we hier zien, vers 46. Te midden van de leraren, hij zit er tussenin. En wat staat er zo mooi, terwijl hij naar hen hoorde en vragen stelde. Hij luisterde, hij leerde. Dit is de enige keer in de hele Bijbel, en ik zei het net al, dat we dat zien. De Heer Jezus, die leert van rabbies. Hij zal ongetwijfeld zijn tijdsgenoten ver vooruit zijn en zijn leeftijdsgenoten al helemaal. Maar hier komen wij weer een lerende Jezus tegen, als 12-jarige. Hij moest het woord van God leren. Want hij is niet de leraar hier. Hij is de leerling. Hij moest inzichten verwerven. Hij moest het bestuderen. Hij moest het bediscussiëren. En dan vers 47. En alle nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. Jezus was hier niet de leraar. Jezus was hier niet degene die opstond en vertelde hoe de Bijbel ineens stak en het Oude Testament naar hem verwees. Maar hij heeft hier vraag na vraag die opengelegd wordt en waar hij de mogelijkheid heeft om te antwoorden, heeft hij beantwoord. En wat staat er dan? Allen die hem hoorden. Het was niet zomaar één. Allen die hem hoorden waren perplex over zijn antwoorden. Elke keer waren ze perplex over zijn antwoord hier. Niet eenmalig zo van, oké, boes, dat was een interessant antwoord. Dan zal de volgende ook wel. Ze waren elke keer perplex over zijn antwoorden. En elke keer als hij dus iets zei, dan waren ze perplex over zijn verstand en inzicht. Dat is wel bijzonder, is het niet? Hier begint, en ik zei het al, hier is Jezus ook, en dat lezen we straks, bewust wie hij is. En de Heilige Geest geeft hem kracht. Weet wat nog? Als we teruggaan, dat op een gegeven moment de overpriesters en de farizeeërs dienaren zenden om Jezus op te pakken. En die komen terug met lege handen. En de overpriesters en de farizeeën vragen, waar is die? Wel, zo heeft nog nooit iemand gesproken. Ja? Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ze waren compleet perplex. Later horen we dat nogal vaker. En hij sprak met gezag. Niet zoals de farizeeën en de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag. Hier begint dat al. Dat lezen we niet over zijn eerste 12 jaar, maar wel op dit punt. Hij is niet de leraar, maar de antwoorden die hij kan geven als kind, die zijn gezaghebbend, krachtig. Waar kwam die kracht vandaan? De Heilige Geest. Jesaja hoofdstuk 61. De eerste paar versen. Ik lees ze voor, u mag erheen gaan, maar u mag ook gewoon luisteren. De Geest des Heren is op mij. En dit waren die versen die hij las, wat ik vorige week gelezen heb in Lucas hoofdstuk 4, dat hij opstaat. Ja, als hij uit de woestijn terugkomt, geleid wordt door de Geest. Ja, en dat hij inderdaad het boek opent en hij gaat specifiek op zoek in Jesaja. Ja, rol, rol, rol. En hij leest dit vers. De Geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. En wat is een blijde boodschap? Dat is het woord van God. Het evangelie, de verlossing en alles wat erbij hoort. Het was de Heilige Geest die de Heer Jezus bekwaamde om het woord te spreken. Dat is exact wat wij eigenlijk zien in Lucas hoofdstuk 2, waar hij als kind zit. Aan de voeten van de grote leraar en hij geeft gewoon eenvoudig antwoord en ze staan perplex. Het was de Geest van God die op hem rustte. Terug naar Lucas, vers 48. Want Jezus is niet alleen leerling, Jezus wordt ook aangesproken door zijn moeder, is het niet? En toen ze hem zagen, eindelijk hebben ze Jezus gevonden. Een dag zoeken, dan mis je hem al 3 dagen. Stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. Wat is het eerste waar Lucas ons heen brengt? Wij denken gauw van het was Maria waar het eerste accent op gelegd wordt. Nee, kijk eens even goed in de tekst. Toen ze hem zagen, stonden ze versteld. Ze hadden Jezus overal verwacht. Maar niet in de tempel. Ze hadden hem overal verwacht, maar niet aan de voeten van de grote leraren. Ze hadden hem overal verwacht, maar niet antwoordgevend die iedereen perplex doet staan. En het woord hier, mijn oog gaat even naar de verkeerde. Ja, versteld, ze stonden versteld, is nog krachtiger dan in het vorige vers in de Griekse tekst. In de Griekse tekst heeft van die samengestelde woorden, zou ik bijna zeggen. En dit is een samengesteld woord wat nog eens laat zien dat zijn ouders compleet uit het lood geslagen waren over hetgeen wat ze zien, horen en ervaren. Is dat niet bijzonder? Dat zijn ouders als het ware aan de grond genageld zijn, voordat ze nog maar één woord kunnen zeggen. Ze zien hun zoon te midden van deze grote leraar in de tempel. Waar de vragen gesteld worden, antwoorden gegeven en lang alle antwoorden naar ik begrijp, zo niet door de Heer Jezus geeft, maar op het moment dat hij sprak was iedereen perplex, zelfs zijn ouders waren compleet versteld. Maar welke jongen van 12 jaar die wij ons in ons hoofd hebben, kan die discussies aangaan? Dit is uniek. Dan gaan we, en dan pas gaat Lucas naar de moeder toe. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Ze kan haar antwoord of haar emoties niet eens bedwingen. Waarom heb je dit aan ons aangedaan? Hier zit verwijt in, hè? Waarom heb je ons dit aangedaan? Jij bent schuldig dat wij ons zo beangstigd voelen. Dat wij zoveel smart hebben. Dat wij je moeten zoeken. Dit is, en dit moet je ook begrijpen. Ik heb ook sterk de indruk, als ik de tekst zo goed begrijp, wat Lucas hier ook wil laten zien, is dit hebben de ouders nooit eerder meegemaakt met Jezus. Ik kan geen volgzamer kind dan de Heer Jezus, en dat zien we straks ook naar zijn reactie. Hij ging mee naar huis en was hen onderdanig. En het woord onderdanig is, hij was hen continu onderdanig. Zijn ouders. Dit is een incident waar zijn moeder en zijn vader van hebben. Dit hebben we nog niet meegemaakt. Ze hadden geen idee wat hun overkwam. Perplex waren ze dat hij daar zat, na 3 dagen rustig. En ook nog eens een keer bij zijn volle verstand, bewust tussen de grote leraren. En dan komt Jezus antwoord. En hij zei dat tot hen: waarom heb je mij überhaupt gezocht? Waarom zocht je mij? Hij geeft geen eens antwoord op de vraag van over de smart en waarom hij dat gedaan heeft. Hij stelt zich gewoon in de vraag, waarom moest je mij zoeken? En dan het antwoord. Hij legt het ook uit. Jezus laat niet zomaar zijn ouders hangen. In het onwetende, wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vaders? Voor Jezus was het volkomen normaal dat hij hier was. En niet alleen normaal, noodzakelijk. Welk woord spreekt daarover? Moest. Kijk maar in de tekst. In het Grieks dai. Dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader. Dat is nogal wat. Jezus' verwondering. Weet je waar Jezus zich over wondert? Dat zijn ouders niet mee zijn. In het verhaal. Wie hij is. Jezus heeft in die eerste 12 jaar, is hij gegroeid in postuur, is hij krachtig geworden door de wijsheid van God. Hij heeft langzaam maar zeker, is hij tot het punt gekomen van, ik ben het. Ik ben het. Ik ben hetgeen waar het Oude Testament over spreekt. Langzaam maar zeker krijgt hij de puzzelstukken in elkaar. Ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God, maar ik ben ook kind. Ik ben mens en ik ben God. Ik heb een speciale missie. En waar zien we dat aan? Is een antwoord. Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met het denken van mijn vader, mijn vaders? Wel, één ding zou een Jood niet zo snel doen, hè? En dat is God als mijn vader aanspreken. Oh, ze hadden een collectieve gedachte van God is onze vader in de zin van Israël. Ja? Maar om het persoonlijk te maken, nee. Nee, nooit. Dat niet. Jezus noemt hier zijn vader, letterlijk zijn vader. Ze kenden, en dat was even het punt, ik was even op zoek naar mijn notities. Het was niet alleen de vader van Israël of de vader van de schepping, dat zingen wij ook wel eens, hè? Ja? Maar om te zeggen van, er is mijn vader, dat is uniek. Jezus zegt hier heel duidelijk, Ik heb begrepen wie mijn vader is. Ik heb mijn missie begrepen. Ik heb begrepen wie ik ben. Hier is Jezus die daar zit als 12-jarige jongen, opgegroeid. En op dit moment, en dat is ook waarom dit er staat in Lucas, waarom onder de leiding van de Heilige Geest dit gegeven is, om te laten zien dat dit het punt is dat Jezus het begrepen heeft in zijn mensheid. Ik ben meer dan alleen mijn mens. Ik heb begrepen waarom ik hier ben. Na al die jaren van studie en groei en van onderwijs en vraag en antwoord aan de voeten van de rabbijnen in Nazareth en in Jeruzalem, nou, voor hem is het duidelijk, onomstotelijk duidelijk dat hij de Messias is. Hij is het waar het hele Oude Testament naar verwijst. Hij is het waar alle tempelrituelen over gaan. Hij is het werkelijke paaslam wat gaat komen om geslacht te worden, eens en voor altijd. Hij is de vervulling van de wet. Hij is het waar Job naar verlangde, maar Abraham naar uitzag. Anders kon hij dit niet zeggen. Hij is het. Dit is het moment waar Jezus, als ik het goed begrijp, waar Jezus in zijn mensheid het helder voor ogen heeft wie hij is. Eén persoon met twee naturen. Ik ben niet alleen een kind, een mens, maar ik heb een vader in de hemel. En die moet ik gehoorzamen. Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Jezus begrijpt hier ook dat het noodzakelijk is. Ik noemde het al, het is een moeten. Het is noodzakelijk. Er is geen optie meer voor hem. Hij weet waar hij voor op aarde is. Dat is nogal een belangrijk punt, hè. En ik hoop dat u dit ook begrijpt, waarom dit hier zo ook duidelijk vernoemd wordt. En dat we dat ook mogen zien en dat het ook gegeven wordt dat Jezus groeide als een kind. En dat er een punt was dat hij het ging begrijpen. Ik heb hier onlangs al een keer over gepreekt, toen zei ik Jezus moest groeien als mens. En toen vroeg er ook iemand van, ja, was hij dan niet altijd bewust van zijn Messias zijn? Nee, dat is wat ik hier begrijp. Op 12-jarige leeftijd het was hem duidelijk. Bellen, vers 50. Maria was nog niet zo ver, Jozef ook niet. Ze begrepen zijn woord niet. Trouwens, eigenlijk wel grappig, als je het goed even luistert. Maria die stelt hem nog de vraag, het schiet me ineens te binnen, van waarom heb je mij en je vader dit aangedaan? En Jezus antwoordt bij de andere vader. Hè? Waarom heb je mij en mijn vader en je vader dit aangedaan dat wij met smart moesten zoeken? Wel, ik heb een andere vader. En hier zie je al die twee naturen, als het ware, samen in één persoon. Op bijzondere wijze samengevoegd. En Maria en Jozef begrijpen zijn woorden niet. Die hij tot hen sprak. Vers 51, en hij ging met hen terug, kwam te Nazareth. En was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. Dat zijn die mooie woorden die Maria ook sprak toen de engel gesproken had. Ja, bewaarde het in haar hart over wat er over Jezus verteld werd door de engel. En hier weer. Wat Jezus hier zegt is voor haar nog niet te bevatten. Want zo'n duidelijk statement dat Jezus hier maakt, heeft zij nog nooit eerder gehoord uit zijn mond. Het is de eerste keer dat Jezus duidelijk maakt dat hij een hogere missie heeft, die verder gaat dan het gehoorzamen van ouders hier op aarde. Ja, dat is er onderdeel van. Maar hij heeft een hogere missie. Je mag eens meegaan naar Lucas 2, vers 35. Lucas 2, vers 35. En ik sla zelf ook even terug. Ja. Lucas 2, vers 35. Weet u nog dat Jezus in de tempel van Jeruzalem gebracht wordt? Ik zei het net al, van ja, hij is er toch eerder geweest. En ik twijfelde even of dat Nazareth was of Jeruzalem. Maar in de tempel van Jeruzalem, daar was Simeon, daar waren Anna. Jezus wordt daar binnengedragen. En Simeon, die profeteert daarover de Heer Jezus, maar ook over Maria. En wat zegt hij? Wat zegt hij in 2:35? Nou, laat ik misschien even het hele stukje even lezen. Dat is wat makkelijker. Vers 34. En Simeon zeggende dat hen, zegende hen, en zeide tot Maria: zie, moeder, zie, deze is gesteld door een val en opstanding van velen in Israël. Wat wil dat zeggen? Wel, dat is een val en een opstanding. De een die zal door hem verlost worden. Ja, de opstanding van de doden. En de ander die zal vallen en niet meer opstaan. Die zal veroordeeld worden. Ja. En tot een teken dat weersproken wordt. Maar dan, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Jezus gehoorzaamde zijn ouders keer op keer. Maar er komt een punt dat Maria afstand moet doen van haar zoon als kind. En de dingen die eruit voortkomen in het leven van de Heer Jezus, dat hij inderdaad gaat zeggen, vrouw, zelfs in Jacana, vrouw, wat heb ik met u van doen? Hij moet afstand nemen. En wat lezen we dan in Lucas 2? Zijn moeder bewaarde deze dingen in haar hart. Ze kon hem niet volgen. Jezus had een unieke missie. En in zijn mensheid was hij zo ver geleid dat Maria eigenlijk een zwaard door haar hart krijgt. Een worsteling van binnen. Wat een belangrijk stuk. En wat lezen we dan? Vers, heb ik 51 helemaal uitgelezen? Het lijkt alsof ik een stukje mis hier. Even verder kijken. Oh nee, het staat wel 51. Oh ja. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hen onderdanig. Dat zocht ik even. Is dat niet een bijzonder iets? Hij vertelt het aan zijn moeder. En zijn moeder en zijn vader kunnen het niet bevatten. Maar zijn tijd is nog niet gekomen om de bediening vol op te pakken. En hij gaat weer mee en is een onderdanig en is een continu onderdanig. Vijfde gebod. Kinderen, is je ouders gehoorzaam. En dat staat nog steeds. Hij vervulde de wet volmaakt en gehoorzaam. En hij was onderdanig keer op keer overal en altijd aan zijn ouders. En wat maken we een enorme sprong naar de komende 18 jaar die nog volgen. Tot aan zijn 30ste, in vers 52. Jezus leven na zijn 12e jaar. En dit is het enige vers wat wij hebben, want je zou kunnen zeggen, dit spreekt over zijn groei na de 12 jaar, tot aan zijn bediening. Tot aan het moment dat hij als het ware gedoopt werd, ondergedompeld in de Jordaan door Johannes de Doper, de duif, als een teken uit de hemel kwam. Vers 52, Jezus nam toe in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen. Ik ga dit niet helemaal uitweiden. Om dat woord voor woord uit te spitten. Maar Jezus groeide op. Staat er niet zo meer, hè? Er staat dat hij nam toe in wijsheid. Grootte, dat is wel zijn postuur. En genade. Wijsheid. En dit is wat je dan moet gaan begrijpen, dat Jezus dus inderdaad zo langs het meer van Galilea liep, of werkende als timmerman, want hij was timmerman, lezen we in Marcus. Ja. Dat hij overdenkend het Oude Testament steeds beter gaat begrijpen. Een wandeling langs het meer van Galilea maakt, als hij daar eens een uitstap heen had, of over de bergen daarbij bij Nazareth, waar hij opgroeit. Dat hij mijmert over Psalm 22. Over Jesaja 53. En dat het hem steeds helderder wordt bij Gods genade. Dat allemaal op hem slaat. Hij krijgt alles niet in één keer. Hij blijft daarin groeien. Waarom nog 18 jaar wachten? Als hij op 13-jarig al volwassen is. Waarom nog 18 jaar? Omdat de Heer Jezus ook daarin nog moest groeien. En dat staat hier. Hij nam toe in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen. Ga nu eens mee naar Lucas 24. Ik zag dat vanochtend in mijn eigen studie of mijn eigen gedachten rolde dit binnen. Dat ik dacht, en dit is exact een beetje wat we zien in Lucas 24 bij de Emmausgangers. Ja, Jezus is opgestaan, hij is een verheerlijk mens. En hij neemt die mensen van die daar met hem wandelen, die Emmausgangers, neemt hij mee. En wat zegt hij in Lucas 24, vers 24? Nou, laat ik gewoon bij vers 25 beginnen. En hij zeide tot hen. Ze hadden alles verteld van ja, het graf is leeg en we weten niet waar hij heen gegaan is. We weten niet van hoe en wat. En wat zegt hij hier? Oh, en hij zeide tot hen. Oh, onverstandigen en tragen van hart. Dit kan alleen maar iemand zeggen die dit zelf ook doorgeleefd heeft, hè? Iemand die 100% voorgeprogrammeerd is, niets, geen groei in zijn mensheid heeft meegemaakt, zou dit niet uit compassie kunnen spreken. Zou niet eens vermanend kunnen spreken. Maar het is juist die vermaning naar deze mensen, aan Emmaus, waar het eigenlijk op doelt, waar de Heer Jezus van zegt, jullie zijn traag van hart. En ik kan het weten. Want ik weet wat het is. Ik heb het allemaal moeten bestuderen en doorvorsten. Traag van hart dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Jullie geloven wel een gedeelte, maar niet alles. Jullie zijn er wel doorheen gegaan, maar jullie laten dingen liggen. Jesaja 53. Dat hij moest lijden, want daar ging het ook over. En moest sterven. En dat hij weer op zou staan. Ze hadden de koning wel verwacht, maar niet dat lijden. Neem alles, zegt de Heer Jezus. Vers 26, moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Wat ik zou bij zeggen, dat is wat hij de hele tijd gedaan heeft. Hij wist exact waar hij heen kon gaan, wat hij geleerd had. Dit is van toepassing op mij. Het was niet van, het was hem gegeven na zijn opstanding. Volgere programmeert, nu ben je een verheerlijk wezen. Het is gegeven als kind. Was hij opgegroeid in wijsheid. En hij had steeds meer begrepen. Terug naar de tekst, opnieuw. Nieuwe tekst, brede discussies. Lerende. Als 12-jarige had hij zijn missie begrepen. En we lezen daar in vers 52. Hij nam nog steeds toe in wijsheid, in grote genade bij God. Hij bleef leren, hij bleef groeien, hij bleef zich ontwikkelen. En uiteindelijk kan hij in hoofdstuk 24 ook zeggen, en natuurlijk al eerder. Alles van Mozes tot aan de profeten. Ik neem je mee en ik laat je zien wat van toepassing is op mij. Maar wat een uitdaging. En wat een mensheid. Steeds verder groeiende begrip en de inzichten van Gods woord. Jezus leerde dingen die hij voordien niet wist. Heb ik vandaag iets bijzonders verteld? Nee. Ik heb alleen maar benadrukt dat Jezus mens was. Zoals u en mij. En dat hij onder de leiding van de Heilige Geest leefde zoals wij. Ik heb u ook laten zien dat Jezus krachtig werd als een volwassen man. Zijn doel wist, zijn missie wist, overtuigd raakte in zijn hart. Dat is mijn gebed voor jullie. Ik denk dat hier zoveel mooie dingen in zitten voor ons als kinderen. Waarom? Wij hebben de Heilige Geest gekregen in ons. Wij zijn bepakt met hetzelfde wat de Heer Jezus kreeg. Wij hebben zijn woord. Wij kunnen de profeten en door het hele Oude Testament en alles wat op hem slaat, kunnen wij uitleggen en begrijpen en eruit zien. Wij zijn werkelijk bevoorrecht dat we zo zien hoe Jezus groeide. En dan zien we ook dat Jezus groeide. U en ik ook. Als u zegt, maar Erik, ik ben nog niet waar ik wezen moet in mijn kennis. Nee, Jezus groeide, was progressief. Het werd van buitenaf aan hem gegeven. Jezus ging naar de synagoge, had onderwijs in een godsvruchtig huis. Hij boog zichzelf over de schriften, want hij wist waar hij heen moest gaan. Mozes, de profeten. Hij had de boekrol niet bij zich, hè? Hij had het gememoriseerd. Hij sprak er vrij over. Waar hebben we dan een veel van hem te leren? Is het niet? En dan wel kunnen begrijpen van, Heer, u bent als ons. Ja, zonder zonde. U zal niet die negatieve effecten van de zonde gehad hebben, maar u bent net als ons groeiende geweest. En misschien dat wij wat traag groeiende zijn, dat klopt. Maar we zijn groeiende. En de Heer weet wat het is om te groeien. Om kennis te vergaren. En hoeveel energie het kost. En hoeveel inzet het kost. En hoeveel ploegwerk het kost. Maar ik bid ook dat het inderdaad in uw hart een fundament mag leggen. Ook alles wat u leert. Dat u krachtig mag gaan staan. Want dat zag ik ook bij de Heer Jezus. Dat er een moment kwam dat hij wist wat zijn missie op aarde was. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, in de breedste bewoording. Dat wij dat ook hebben. Dat we ook stevig staan, krachtig door de wijsheid van God, van Gods woord, door de Heilige Geest, wortel geschoten in ons. En we kunnen zeggen van, ik weet het. Ik sta. Ik sta. Jezus was zoals u, groeide zoals u en ik. Hij groeide onder de leiding van Gods woord, van de Heilige Geest. En hij groeide in de kennis van Gods woord. En hij bestudeerde Gods woord. Als hij bij de duivel is, dan citeert hij Gods woord. Dan mogen wij zo ook ons richten op Gods woord. En dat doorvorsten. En u zal nooit hoger groeien en verder groeien dan uw leraren. Ik zou bijna zeggen, Jezus was uitgeleerd in Nazareth. Naar het grote Jeruzalem. Poeh. Je zou kunnen zeggen het Colosseum van de synagoge. Het grootste van het grootste. Daar zijn de leraren. Daar was Nicodemus de leraar. Ik hoop dat u voor ons bidt. Dat wij verder mogen groeien zodat u verder groeit. Dan hebben we wat voor elkaar te bidden. En dat onder leiding van de Heilige Geest mag gaan. Maar alleen als u de Heer Jezus persoonlijk kent als uw verlosser. Als u werkelijk ook ziet dat u zondaar bent. De God van uw eigen leven bent. Dat u alleen maar voor uw eigen eer en glorie leeft. Als u niet gered bent. Dat u inderdaad uzelf als God op de troon zet. En zegt van ik wil de hoogste zijn. Ik wil doen wat ik wil. Dan bent u verloren. Dan heeft u de Heilige Geest niet. Dan is dit allemaal niet van toepassing voor u. Dan moet u eerst naar de Heer Jezus zelf toe. En zien wie u zelf bent. En belijden wie je bent. En dat is zondaar. Als je in de hemel bent, wat zien we in Openbaring hoofdstuk 4? Alle kronen worden aan de troon geworpen. De troon is centraal. Alles wordt gemeten aan de troon. Het was voor de troon, het was naast de troon, het was boven de troon. Alles draait om de troon. Alle aanbidding is voor de troon. Dat is hetgeen wat u verloren heeft in uw zondige staat. U aanbidt niet meer God, u aanbidt uzelf. Of wat dan ook maar. Maar God niet. Toon berouw en inkeer. Dit is het moment dat u moet buigen. Voor het kruis van Christus, daar is de zonde betaald voor een ieder die gelooft. Als u niet gelooft, keer u weg, kom nooit meer terug. Want uw oordeel wordt alleen maar groter, hoe meer waarheid u te horen krijgt over het evangelie. Maar als u zich bekeert, dit is het moment, doe het vandaag. Want de armen van de Heer Jezus staan wijd open. Voor elke zondaar die komt met een gebroken hart en een gebogen hoofd en zegt, Heer, ik ben niet waardig. Om in uw koninkrijk binnen te komen, ik ben een zondaar. Vergeef mij, dan is de Heer in zijn rijke genade. De sluizen van de hemel gaan open. En dan zien wij niet alleen maar dat Jezus kind was en moest groeien, dat hij steeds verder zijn missie begreep, maar dat wij ook kunnen zien dat hij aan het kruis gestorven is als mens voor u en mijn zonde. En wat een genade. Eens en voor altijd verlost. En dan zullen wij in de hemel komen en dan zullen wij hem zien als mens. Wij zullen zien wie hij is. God mens voor altijd. Maar we zullen hem zien als mens. Wat een heerlijk moment zal dat zijn. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u voor die hele menselijke Heer Jezus die u in dit stuk neergezet heeft. Wij willen u, Heer Jezus, niet verlagen tot alleen mens. Wij willen de grenzen van uw woord benaderen en daar ook inderdaad naartoe wandelen en zeggen, dat is ook uw woord, dat mogen we mogen daarin wandelen. En wij zien daarin u, Heer Jezus, als een mens zoals wij, klein, broos, lerende. En toch, Heer, zien wij ook dat uw capaciteiten ons ver te boven gingen. de onze ver te boven. Maar u was ook volledig onder de leiding van de Heilige Geest. U had geen zonde. En wat een progressie zal dat gegeven hebben van uw woord in uw hart. We mogen dan ook bidden, Heer, dat de zonde uit ons leven weggenomen kan worden. Steeds verder uitgebannen kan worden. En dat we daarin godsvrucht mogen voor in de plaats krijgen. En dat wij, als het ware, mogen accelereren en opschakelen in de kennis van wie u bent en onze liefde voor u en onze toewijding aan u. En mogen elkaar daarin aanmoedigen, Heer. Niet neerzien op de ander. Want we zijn allemaal, net als u geboren, Heer, naakt, klein, nietswetend. En we hebben allemaal uw Heilige Geest zo nodig. We hebben allemaal uw woord zo nodig. Geef een ieder wat hij nodig heeft hier op dit moment. Ik weet het niet, Heer. Maar u kent ons door en door. Geef met uw Heilige Geest wat nodig is om ons verder te bouwen in ons geloof. Dat wij verder gereinigd worden. Dat wij krachtig mogen leven, wetende wie we zijn in u. Wetende wat ons doel op aarde is. Uitziende naar de mens Jezus Christus. Die ook God is in alle volheid. Heer, wij danken u voor deze tijd. In uw naam, Heer Jezus. Amen.